Welkom, Edwin Spiart.
Dankjewel.
Ja, jij bent hier en je hebt een bijzonder beroep, kan ik wel zeggen. Ik heb jouw boek gelezen. En ik wil onze luisteraars heel graag meenemen in jouw wereld. Als we dat samen nou eens voor elkaar kunnen krijgen.
Welkom, ja, welkom.
Dat moet kunnen, toch? Ja, wat doe jij precies? Jouw bedrijf heet Special Death Care. En ik weet niet eens of ik dat wel een bedrijf mag noemen.
Het is een eenmansbedrijf. Alhoewel, ja. Mijn dochter zit er natuurlijk ook best wel dik bij in.
Ja.
Wat ik doe is eigenlijk mensen minder ongelukkig maken. En ik werk correctief aan overledenen. Dus ik kom alleen daar waar het niet goed gaat met een overledene.
Ja.
Dus ik kom niet voor het afleggen. Ik kom echt daar waar de overledene bijna niet meer of niet meer toonbaar is. En dat probeer ik wat toonbaar te krijgen.
Mm-hmm.
Of dat hij door bacteriegroei zover achteruit gaat. Dat ik toch probeer om de overledene thuis te kunnen laten tot aan de uitvaart.
Dat is een bijzondere roeping, moet ik wel haast wel zeggen. Het is geen beroep, het is een roeping, denk ik.
Ja, dank je wel.
Ja, want dat doe je niet zomaar.
Nee.
Moet je daar een opleiding voor volgen?
Ja en nee. Ik denk dat iedereen dit zou kunnen doen als je zeg maar daar de interesse in hebt en ook geschikt voor bent. Want dat is wel een punt. Hè? Hoe ga je om met de emoties?
Dat kun je ook niet leren, denk ik.
Nee, dus dat kun je absoluut niet leren.
Daarom zeg ik, het is een roeping.
Ja, dan heb je daar volledig gelijk in. Want dat is het dan wel.
Ja.
Maar er zijn niet echt studies voor. Natuurlijk zijn er opleidingen die je leren om een overleding te verzorgen. Maar dat is niet mijn tak van sport.
Nee.
Ik kom daar waar het ineens helemaal waar een ander niet wil zijn. Zou ik het beter zeggen.
Ja.
En je treft echt dingen aan waarbij je echt vanuit jezelf dingen moet gaan doen. Wat niet in een boekje staat. Wat je niet zou kunnen leren.
Nee. Maar hoe lang doe je dit al?
Meer dan 20 jaar.
Ja, dus dan heb je ook al de nodige ervaring.
Dat is exact. Ja.
En al 20 jaar geleden waren de technieken natuurlijk heel anders dan dat ze nu zijn.
Ja, dat is niet te vergelijken.
Nee.
Dat is echt niet te vergelijken. Je hebt nu bijvoorbeeld thanatopraxie, een stoer woord.
Ja.
Waarbij je bloed vervangt door andere vloeistoffen, door chemicaliën.
Mm-hmm.
Waarbij iemand ook ongekoeld houdbaar zou kunnen zijn.
Mm-hmm.
Dus het is niet...
En waarom wanneer doe je dat? Wanneer pas je zo'n techniek toe?
Nou, je hebt natuurlijk de keuze tussen begraven, cremeren en ter beschikking van de wetenschap. En die keuze heb je. Je hebt tegenwoordig ook keuzes voor koelen. Hè? Wil je met koeling of zonder koeling?
Ja.
En er zijn mensen die absoluut niet op een koeling willen, omdat ze daar een beetje huiverig voor zijn.
Mm-hmm.
En dan kiezen ze voor thanatopraxie. Echter, lukt dat niet altijd. Je kunt niet van tevoren zeggen, ik wil thanatopraxie, dus bloed laten vervangen door andere vloeistof.
Nee.
Want je weet niet hoe het lichaam daarop reageert.
Nee.
Heb je suikerziekte, reageert een lichaam anders dan bijvoorbeeld op de chemokuur.
Mm-hmm. Je bent er bijna arts bij.
Anatomie, fysiologie, pathologie voor de studie. Dus ja, daar zit wel een beetje... En ik heb een grote naald waar ik naar werk. Ik noem het mijn vriend.
Oh, ja.
En ik kan bijvoorbeeld aan die naald het lichaam al voelen hoe ver of de ontbinding al is voortgezet.
Mm-hmm.
En ik kan voelen welke organen ik heb door de structuur van het... Maar dat zijn dingen, dat leer je niet uit een boekje. Dat leer je door heel vaak te doen. Echt heel vaak te doen.
Ja, te doen. Je moet het ook maar kunnen.
Je moet er wel geschikt voor zijn.
Ik heb jouw boek dan gelezen. En ik kan hem iedereen aanraden, eerlijk waar. Ik bedoel, ik heb hem besteld. Ik zag dat je hem geschreven had. En op jouw website gezien natuurlijk. En ik denk, ja, dat boek ga ik lezen. Hoe dan ook. Voordat die komt, heb ik dat boek uit. Nou, dat is een fluitje van een cent. Dan heb je het boek uit, maar je blijft lezen. En ik vind dat je het ook heel mooi omschreven hebt. Met positieve emotie, om het zomaar eens te zeggen. En als je het boek gelezen hebt, dan begrijp je ook een beetje beter waarom jij dit zo'n mooi vak vindt.
Ja, ik ga meestal weg met een knuffel.
Ja,
en
het
maakt niet uit zeg maar, hoe ernstig verminkt of het lichaam ook is. Als ik vertrek, toch zie je dat het echt rust geeft. Hè. Wat ik al zei, mensen minder ongelukkig maken, dat lukt zeker.
Ja.
En ik denk dat ik dat geprobeerd heb in mijn boek goed te verwoorden.
Ja,
om ook te laten zien wat er mogelijk is en wat er op dit moment bestaat. En hoe ik daarmee omga.
Ja, het boek is ook getiteld Altijd werken in emotie.
Correct.
Is dat jouw eigen emotie die je daarmee bedoelt?
Nee, eigenlijk niet. Nee,
nee.
De foto voor het boek lijkt ook alsof ik de emotie van me afspoel.
Ja,
Die keuze is ook bewust gemaakt. Maar het was eigenlijk een foto dat ik ergens in het water sprong en daar iemand toevallig een foto van maakte. En dat ik eigenlijk heel veel lol had.
Ja.
En nou, het past eigenlijk wel mooi voor het boek. Want het is net alsof ik mijn emoties wegspoel.
Ja.
En dan is ook volgens mij het einde van het boek dat iemand schrijft, of iemand schrijft, is door de redactie ook gezegd van het gaat door het putje of zoiets.
Ja, precies. Ja, ik vind het een boek. Er zitten zoveel voorbeelden in. Ook wel positief en negatief. Niet negatief naar jou toe, maar niet iedereen reageert hetzelfde. Als ik één anekdote, als ik zeg met een lach en een traan, als ik de één anekdote uit mag halen, als ik, waar ik om gelachen heb, was dat die man zei, ik ben zo blij dat ze dood is.
Ja, ja. Zelfs dat komt voor.
Zelfs dat komt voor. Ja. En dan denk ik bij mezelf, ja.
Ja, dat was niet om de pijn, hè, maar was gewoon omdat ze een huwelijk hadden waarbij het niet zo gezellig was. En uiteindelijk was die best wel opgelucht. Ja, correct. Ja,
dat is toch bijzonder.
En dan heb ik het ook nog netjes verwoord in het boek.
Ja, dat maak je dan nog weer een beetje anders mee als in werkelijkheid.
Ja, correct.
Ja. Ja, dat zijn gewoon, ja, er staan zoveel in. Ik kan alleen maar zeggen, mensen, ga dat boek lezen. Want als jij voorbij komt rijden met je gele ambulance, want je hebt een ambulance.
Als, ja, een voormalige ambulance.
Voormalige ambulance als werkplek eigenlijk. Dat is jouw kantoor.
Ja, ik woon erin, ik leef erin, ik eet erin.
Ja.
Dat is wel een beetje.
Je zet de koffie in.
Je zet de koffie in, ja. Dus het is allemaal, hij is helemaal
uitgerust. Speculaaskoekjes.
Ja. Veel. Kijk op mijn rechterstoel, er ligt altijd speculaaskoek. Ja. Ja. Ik moet wel zeggen, sinds het boek er is dat ik bekogeld word met speculaas.
Maar is dat zo?
Is, ja, ja, dat is wel.
Ik had ook, ik zag een pakje speculaaskoekjes meenemen, maar ik heb het niet gedaan.
Ja, gelukkig. Want ik zou het om kunnen draaien, ik zou ze aan jou kunnen geven vandaag. Ik heb ze bij me. Ja, ik heb ze bij me. Nee, even terug naar die auto, hè. Die is geel omdat ik dat graag wilde. Ik wilde altijd graag een gele auto.
Ja.
En dat was dit voor mij wel een mooie optie. Ik wil me wel een beetje onderscheiden van de rest. En eigenlijk is de auto wel viraal. Er staat op de auto met grote letters Special Dead Care.
Ja.
Dat is ook voor de douane, omdat ik grensoverschrijdend werk.
Uh-huh.
En eigenlijk geeft het ook een beetje aan wat ik doe. Hè. Het lijkt een hulpverleningsauto. Het heeft ook gewoon zwaarlap en sirene. Uh-huh. Wat ik overigens niet gebruik. Nee. Maar de auto is gekocht omdat ik dat als uitrusting perfect vind.
Ja.
Ik mag in de auto werken. Ik kan daar bloed in vervangen door andere vloeistof.
Uh-huh.
Ik kan daar reconstructies in doen. Die auto is gewoon perfect voor mij bedoeld.
Ja.
En dat hij dan geel is, dat is omdat ik dat graag wil.
Ja.
Je zag in het verleden wel dat de begrafenisondernemer of de uitvaartondernemer daar wel een beetje tegenaan hikte. Zo van, wat moet die gekken met die gele auto?
Ja.
Terwijl de familie nu echt wel blij is dat er iemand komt. En de familie zegt dan vaak, al kwam je met een helikopter.
Ja,
als je maar komt.
Als je maar komt. Dat lijkt me, is gewoon heel belangrijk. Voor de nabestaanden zo belangrijk. En jij komt dan altijd met die auto. Bij de mensen thuis ook, of niet?
Ja.
Dus ook
hij gaat echt, dat wordt ook gevraagd van het woord, is er ruimte voor die auto?
Ja.
En geeft de familie ook toestemming. Want als ze mij inhuren, dan heb je iemand die wat anders gekleed is. Ik heb niet een pak aan die een uitvaartondernemer aan heeft. En er komt een grote gele auto. En die heb ik bij mij, omdat in die auto zit zoveel materiaal. Ik van tevoren niet weet hoe mijn behandeling eruit gaat zien.
Nee.
Want als een begrafenisondernemer zegt bijvoorbeeld, de meneer is helemaal blauw. En dan kom ik daar en dan zeg ik, die blauwe jongen is hartstikke groen. Daar zit een heel verschil van behandeling in. Iemand die blauw is, behandel je anders dan iemand die groen is.
Ja.
Dus dan kan ik mijn auto weer open doen en dan kijk ik wat erin zit. Of de overledene gaat in de auto en dan kan ik in de auto werken.
Ja. Dat is denk ik voor de nabestaanden fijner als jij in de auto werkt, of niet?
Nee, toch net niet.
Nee,
net niet. Want de overledene is overleden in huis. Heeft bijvoorbeeld euthanasie gehad omdat de overledene eigenlijk niet meer uit huis wil.
Mm-hmm.
En dan is het heel lullig om iemand uit huis te halen en dan in de auto te zetten.
Ja. Ja. Maar je brengt hem ook weer terug dan?
Nee, dan doe ik het dan ook daar ter plekke. Ik ga niet met een overledene in de auto en dan vervolgens elders mijn behandeling doen en dan terugbrengen. Ik doe echt mijn behandeling op de plaats.
Op de plaats zelf, dus aan huis, zeg maar.
Aan huis of in huis.
En werk jij dan door het hele land?
Ik werk internationaal en ik rijd tussen de 300 en 500 kilometer per werkdag.
Okay.
En ik werk 7 dagen per week. Dus dat is een beetje wat gaat. Je belt en ik ga die kant op.
Ja.
Ik moet wel zeggen, nu ook met de brandstof, dat ik wel kijk naar de prijzen van de brandstof, dat het wel wat ingewikkeld was. Want ik heb vaste prijzen. En dat merk ik wel. Ik heb eigenlijk heel eerlijk gezegd, een ritje Rosmalen, daar zie ik tegenop, omdat ik qua reistijd zo lang in die auto zit. En dan daarna bestaan het noorden van het land niet kan helpen. Dus het ligt een beetje gevoelig. Ik ben een beetje te groot geworden.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar je werkt alleen nog steeds.
Ja,
je doet het samen met je dochter, maar die doet het administratieve gedeelte.
Ja, Kim, ik heb met Kim geprobeerd, ze is inmiddels 28.
Mijn dochter is ook 28, wat grappig.
Nou, wat geprobeerd om haar mee te krijgen, om de dingen te doen die ik ook zelf echt doe. Dus echt met de overledene werken. Mm-hmm. Maar daar is ze niet zo geschikt voor. Dus we hebben eigenlijk gekeken, hoe kun je dan toch binnen het bedrijf dingen van mij overnemen. Dat ik meer vrije tijd heb en waar je ook lol aan hebt en waar je gewoon goed in bent.
Precies.
Nou, dat is de administratieve kant. Ze doet de hele boekafhandeling. Dus een boek wordt besteld, er wordt een betaalverzoek gestuurd en dan vervolgens wordt het boek verstuurd.
Ja. Het is keurig trouwens.
Oh, dankjewel.
Ja. Ja.
En ook verlast, hoop ik.
Dus ja, dat, zeker. Dat was binnen een paar dagen geregeld. Dus,
nou, perfect, perfect. Ja, en voor de lessen, ik geef veel klinische lessen. Niet voor het verzorgen van de overledene, maar wat dieper erin. Hè, van wat is nou lijkstijfheid en waarom is iemand lijkstijf? Ja. En waarom verkleurt iemand? Welk ziektebeeld zie je? Welk ziektebeeld is overdraagbaar aan de mensen die ermee omgaan? Ja. En mijn lessen zijn ook toegankelijk voor iedereen. Dus niet alleen voor de uitvaart, maar iedereen die wil. Ze kosten €29 en niks geleerd is niks betaald.
Okay.
En het is 3 uur lang druk zijn. En die afhandeling, dat doet Kim ook allemaal.
Ja. Ja.
Dus eigenlijk neemt ze heel veel uit de handen.
Ja.
Maar iemand die
zodat
echt,
jij je werk kunt doen.
Ja, zo moet je het echt zien. Ja. Het scheelt echt veel tijd. Want elk mailtje moet ook beantwoord worden. Mm-hmm. En ik vind wel dat het ook een beetje vlot moet en correct moet.
Ja.
Daar heb ik gewoon niet altijd meer tijd voor.
Nee.
Ik zou ook een beetje meer in de tuin willen zitten.
Ja, maar daar kom je niet zo aan toe, denk ik.
Nee. Nou, afgelopen 2 jaar meer dan 700 meldingen gedaan. Dus dat zijn echt mega getallen. Of in mijn eentje.
Mm-hmm.
En ik hoop wel dat iets zou verminderen. Dus ik twijfel, hè. Ga je minder door gewoon nee te zeggen? Dat kan natuurlijk ook. Om te zeggen van, het spijt me, maar het gaat niet meer.
Ik denk niet dat jij daar een type voor bent, om nee te zeggen.
Nee, dat is heel lastig. Ik zou, heel eerlijk gezegd, zou ik graag een week vakantie willen. Bijvoorbeeld om gewoon te zeggen van, nou, je bent ZZP'er. Dus ik stop gewoon een week. Ik doe een week niks.
Ja.
Maar ik weet precies hoe het werkt. Dan sta ik in Oma op een camping en dan wordt er gebeld en dan ga ik toch weer. Dus dat heeft voor mij niet zoveel.
Dat zit in het aard van het beestje.
En iemand te leren wat je doet, 20 jaar ervaring, kun je niet zomaar in een uurtje leren. Dat gaat niet. Je moet vooral kijken naar de kleur van de overledene, de geur van de overledene. Mm-hmm. En die bepalen vaak al van welke behandeling start ik en wat zal het resultaat kunnen zijn.
Ja, wat ik bijzonder vond, was jij op een gegeven moment schreef jij dat je buiten al ruikt hoe de overledene er vermoedelijk uit zal zien.
Ja, correct. Ja, dat is de ervaring die je hebt. En geur en kleur bekennen heb ik volgens mij ook een verhaal over geschreven. Ja. Ik moet het goed herinneren. Mm-hmm. Dat je echt al, soms loop je door de supermarkt en denk je, oh, die is zo aan de beurt. Weet je, je ruikt het gewoon. Het is een bepaalde geur die mensen uitscheiden. En water lijken ruikt bijvoorbeeld heel anders als iemand bij die, door verbranding natuurlijk. En dat ruikt heel anders.
Logisch.
Maar ook iemand met kanker, die ruikt anders als een water lijken.
Ja. Nou, wij gaan zo verder kletsen. We gaan eerst even naar muziek luisteren. Even tussendoor, even op adem komen. Doen we met Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Shallow was dat van Lady Gaga en Bradley Cooper. Oud nummer, maar het blijft een mooi nummer. Tenminste, ik vind dat nog steeds een mooi nummer. Ben jij ook van de muziek, Edwin, of niet?
Ik ben zelfs 18 jaar zanger in de band geweest.
Oh joh.
Ja.
Dat is heel wat anders.
Ja, dat is een heel andere, tak van
sport. En wat voor band was dat?
Een beetje top 40 muziek. Van Hazes tot en met U2, Toto.
Dat zou je niet gaan vragen om te gaan zingen.
Nee, alsjeblieft niet. Nee.
Dat is een andere specialiteit, hè? Goed, we gaan het verder hebben over jouw mooie bedrijf. Special Death Care. Specialistische postmortale zorg. Dat is wat jij doet.
Ja.
Ja, toch?
Volledig.
Zo staat het mooi omschreven op jouw site. Ja, dan wil ik het eens even hebben over, je hebt meer dan 21 jaar ervaring in jouw werk. Wat doe je allemaal? Je werkt met heel veel mensen samen die te maken hebben met de dood, om het zo maar eens te zeggen. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ziet een dag bijvoorbeeld eruit voor jou?
Een dag is opstaan. Ik werk nog tussen, of een werkdag klinkt een beetje stom, maar tussen 9 en 9. Mm-hmm. Dat houdt in dat 's morgens om 9 uur dat ik dan wil vertrekken op zo vroegst als kan. En na 9 uur neem ik ook geen meldingen meer aan. Zo van, je mag me wel bellen, maar het is, ik wil niet om 9 uur nog weer richting Utrecht moeten, want dan wordt echt nachtwerk.
Ja.
Dus ik heb dat ook een beetje bewust verminderd. Want
het
op een gegeven moment
was wel zo. Je werkte wel bijna dag en nacht.
Ja, het liep echt uit de hand.
Ja.
En je merkt gewoon qua je gezondheid. Je vroeg net naar mijn leeftijd, 52,11. Ik merk ook dat er minder zin in heb, hè, om nog heel veel te doen.
Ja.
Ik wil echt wel richting mijn pensioen, daar heb ik zin in. Ik wil op mijn 60ste graag zo minderen dat ik dan nog bijvoorbeeld alleen de les geef.
Ja.
Want dat is planbaar. Want dat is wel ingewikkeld aan mijn vak. Je hebt altijd een telefoon in je zak.
Mm-hmm.
En,
je bent nooit vrij.
Nee, of je nou onder de douche staat, of je zit te poepen, of je zit in de tuin. Weet je hebt altijd een ding bij je. Want
hij gaat
op het moment dat je het niet wilt. Voorheen was het zo dat ik dan onmiddellijk in de auto stapte en vertrok. Mm-hmm. Dan merk ik wel dat ik nu eerst mijn dingen af wil werken thuis. Dat ik echt wegga, dat ik ook weer in een rustig huis terugkom.
Ja.
Dus de afwas moet gedaan zijn. Ik wil gewoon dat alles klaar is.
Geeft rust.
En dan ga ik naar de overledene.
Ja.
Mijn meeste overledene is qua reistijd neem ik echt bijna altijd 2 uur. Dus ik heb het eigenlijk nooit in mijn woonomgeving. Het is meestal ver weg. Ik werk heel veel boven Friesland.
Mm-hmm.
Heel veel boven Friesland.
Okay.
Dat is voor mij gewoon 2 uur reistijd heen, 2 uur terug. Tenminste, dat neem ik ervoor.
Mm-hmm.
En ja, dan zorg ik wel dat ik op dat moment de overledene zo snel mogelijk ook voor de familie rust kan geven. Hè? Dat ik aan kan geven wat ik ga doen.
Ja.
En daarna pas ook met mijn werkzaamheden beginnen. Dus ik kom niet direct uit de auto met mijn koffers. Ik ga eerst kijken naar de overledene. Wat tref ik aan? Wat zie ik? En daar ga ik mijn behandeling op toepassen.
Ja. En jouw hulp wordt ingeschakeld door verschillende instanties ook. Hè? Niet alleen de begrafenisondernemers roepen jouw hulp in. Maar ook de forensische dienst roept jouw hulp in.
Het maakt voor mij niet uit wie me inroept. Ook al is het de nabestaande zelf.
Kan ook.
Particulieren
ook.
Okay. Ja, want het maakt niet uit. Het is wel zo, degene die me inhuurt, die krijgt ook de factuur.
Ja.
En facturen zijn bij mij laag. Als ik kijk naar wat het oplevert, is het absoluut de moeite waard om iemand in te schakelen. Dat hoeft niet mij te zijn.
Mm-hmm.
Maar kijk verder als je neus lang is, als je een overledene hebt, waarbij eigenlijk gezegd wordt van u kunt hier geen afscheid meer van nemen. De kist dicht bijvoorbeeld.
Dat is heel pittig.
Dat is vaak voor mij te vroeg. Ik heb ook geen grenzen. Dus je mag bij mij van de overledene alles zien.
Mm-hmm.
Ook al is het alleen een vinger na ernstige verminking. En dan zal ik daar aan meegaan. Ik heb geen rem daarop.
Nee.
Het is niet zo.
Ook een van jouw verhalen in jouw boek. Dat iemand zo verminkt was. Dat je eigenlijk op zoek moest naar een ledemaat die niet verminkt was. En daar bleef een vinger over. En dat je dat dan zo neerlegt dat die mensen dat kunnen zien. Zodat ze dat toch herkennen.
En als ze het herkennen. Als ze het niet herkennen, ga je op zoek naar het volgende stukje.
Ja, maar dan vind ik het mooi. Dan moet je dat ook wel kunnen om die mensen daar dan zo ver toe te krijgen. Want wat ze dan krijgen te zien is natuurlijk niet mooi. Maar aan de andere kant ook alweer fijn dat ze dan de overledene kunnen herkennen.
Ja, een mens is bijzonder sterk. Hè? Als ik een overledene krijg die helemaal verminkt is, waarbij nog een confrontatie plaats moet vinden. Mm-hmm. Dus het is al wel bekend wie het is. Dus de identificatie is achter de rug.
Ja.
En de overledene, of de nabestaanden willen geconfronteerd worden, of moeten geconfronteerd worden met dat het ook zo van bewijs nou is dat mijn zoon, man of vrouw daar in die kist ligt.
Ja.
Het wordt wel gezegd van nou, hier ligt het.
Mm-hmm.
Maar bewijs dat maar eens.
Ja.
Dan zie je vaak dat mensen eerst heel erg op afstand gaan. Echt ver weg. Hè? Dat je dus zo'n vinger ook. Hè? Dat presenteer je niet met een vinger op tafel. Van, kijk, kunt u uw zoon herkennen deze vinger? Zo werkt dat niet.
Nee.
Je gaat echt proberen van de deeltjes die je hebt een lichaam te vormen.
Mm-hmm.
En dat doe je onder een laken of anders wat. Hè? Mm-hmm. Al dan niet in de kist.
Mm-hmm.
En dan leg je die vinger ook neer waar je hem ook zou verwachten. Dus die leg je niet aan de voeteneind. Nee, die leg je echt alsof de hand gepresenteerd is.
Ja.
Wat je dan ziet is dat mensen op een gegeven moment zelf ook vasthouden. Nee, ik leg bijvoorbeeld mijn hand. Nou, laten we een hand als voorbeeld nemen.
Ja.
Dan durven ze zo'n verminkt lichaam niet vast te houden.
Mm-hmm.
En dan leg ik mijn hand op de hand van de overleden. Dus ze zien alleen een hand. En dan pak ik de hand van de nabestaande, die leg ik op mijn hand. Ah. Zodat het warm op warm is. En terwijl ik dan met ze in gesprek ben over de overleden, trek ik heel bewust mijn hand heel langzaam weg.
Mm-hmm.
En dan doe ik ook weer bewust een stapje achteruit. En dan ineens zeg ik, ziet u dat u nou uw eigen man of vrouw vasthoudt? Mm-hmm. Op die manier zeg maar, kun je ze heel makkelijk toch overhaal dat ze niet echt bewust zijn dat ze direct door de overleden aanraken.
Mm-hmm.
En vervolgens zie je wel dat ze ook het hele lichaam willen zien. Dus ook de verminking. Ja, dat geeft rust. Dat geeft rust. Ja.
Ja. Ja, ik denk dat dat wel inderdaad zo is. Ik heb jou verteld hè, over mijn eigen moeder. Waarvan de kist niet meer open mocht. Dat is al ruim 40 jaar geleden. Dus er waren de technieken natuurlijk ook heel anders. Maar ik had het graag, ook al was het niet meer toonbaar, toch wel graag willen zien dat mijn moeder daar in die kist lag.
Ja, nou is het wel zo, de techniek is natuurlijk wel veranderd. Hè. Ook het idee erachter, hè. Voorheen was dat makkelijker van, ik ken nooit meer King. Ja, nou, dat is nu wel een beetje anders, denk ik.
Maar dat is wel iets wat jij wel mogelijk maakt.
Ja, dat hoop ik wel.
Ja.
Dat is wel mijn doelstelling. Hè? Ja. Minder mensen ongelukken maken. En het maakt niet uit hoor. Soms al is een lichaam zo verminkt. Wat ik ook van tevoren al vertelde. Hè, voordat we het gesprek ingingen hier. Dat ik een lichaam had die ik helemaal verpakt heb in een soort seal. Een soort body seal is dat. En dan ligt die overledene helemaal verstopt. Je kunt er niks meer van zien. En dan neem je de overledene mee. Of de nabestaande mee naar de overledene. Zo moet ik het zeggen.
Mm-hmm.
En dat ligt dan onder de laken. En dan wilden ze eigenlijk toch wel dat laken omhoog gaat. En dan begin je daar waar zij willen. Dus of dat nou eerst het voeteneind is of het hoofdeind is.
Mm-hmm.
En dan zie je niet de overleden. Het is niet herkenbaar, want je kunt niet door die folie heen kijken.
Nee.
En dan zijn ze eigenlijk helemaal blij en gelukkig.
Ja.
Dan huilen ze van geluk. Dat is onvoorstelbaar.
Ja.
En dan geef je ze eigenlijk niks. Je geeft ze iemand die ze niet kunnen zien, er wel bij kunnen zijn. Mm-hmm. Ze ruiken er niet meer. En dat geeft zoveel rust.
Ja.
Dat ze zelfs daarmee zich gelukkig voelen.
Ja. Mooi. Ja, heel mooi. Nou, doe jij ook nog andere dingen naast dit werk? Want jij geeft ook lessen.
Ja, correct.
Ja.
Ik vind, Nou, ik vind het wel interessant om mensen wegwijs te maken hoe noem je dat? In de achteruitgang van de overleden. Wat gebeurt er eigenlijk na een overlijden? Ben je dan nog mooi? Begin je te ruiken? Er zijn mensen die zijn in anderhalf uur onherkenbaar. Dat is echt onherkenbaar. In anderhalf uur? Ja, je weet niet wat je ziet. Dus je kunt niet meer zien of een man of een vrouw is. Zeg maar. Dat gaat zo snel door de bacteriën. En wat ik vooral probeer ook met de lessen is de mensen die niet in de uitvaart werkzaam zijn. Mm-hmm. Vooral palliatieve zorg bijvoorbeeld. Daar heb ik heel veel mensen van op de les. Ja. Om ze te leren... wat eigenlijk mogelijk is na een overlijden, qua neerleggen van een overleden. Mm-hmm. Hoe ga je daar netjes mee om? Wat is nou lekker stijfheid? Moet je er bang voor zijn? Mm-hmm. Hoe desinfecteer je alvast wat? Wat ik altijd roep is, er zitten meer bacteriën in de mond dan in de kont. Mm-hmm. En daar bedoel ik mee, besteed er aandacht aan. Ja. Dus ook desinfecteer op de mond, want als dat groen wordt... Ja. Dat vinden de nabestaanden meestal niet zo prettig. Nee. Een stukje ziektebeeld, wat ik al zei. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er als je met chemicaliën bent behandeld? De thorium-227, de jodium-I-131, de jodium-I-125. Mm-hmm. Mag je dan wel of niet gecremeerd worden? Mensen met prostaatkanker, mogen die wel of niet gecremeerd worden? Nou, dat zijn de
dat
dingen.
Kan niet altijd.
Nee, dat kan niet altijd. Okay. Nee. En daar zijn ook heel veel uitvaartverzorgers niet van op de hoogte.
Nee.
Dan heb je nog de implantaten, dus de pacemakers, de neurostimulatoren, de baclofenpompen. Mm-hmm. Die moeten verwijderd worden bij een crematie.
Ja,
dat is wel handig als je dat van tevoren weet.
Ja, ja, lijkt me ook wel inderdaad. Ja. En dan geef jij basislessen of ga je ook verder?
De basisles, de A-les, de basisles is eigenlijk voor mensen die... dat wat ik net benoemde willen weten. Mm-hmm. En de vervolgles gaat daar wat dieper op in. Echt, oké, ik heb iemand met geelzucht. Mag je dan wel cremeren, niet cremeren? Mm-hmm. Kun je dan airbrush toepassen? Dus het overspuiten van de overleden met de make-up.
Yeah.
Of moet je de body seal toepassen? Bijvoorbeeld waterlijken. Wat ga je met een waterlijk doen? Een waterlijk is iemand bij mij die in het water is overleden. Dus dat kan een doodgeboren kindje zijn.
Yeah.
Dat kan iemand zijn die met een ongeval te water geraakt is. Wat is daar het vervolg van? Hoe baar je die op? Wat kun je daarvoor doen om toch te zorgen dat die overledene zo lang mogelijk daar ligt waar de overledene had willen zijn? Mm-hmm. Of waar de nabestaanden de overledene zou willen hebben?
Mm-hmm.
En de B-les is echt, gaat er heel diep op in. Hè? Ook, wat kun je nog, wat moet je nog en hoe koel je? Ik vind dat we echt verkeerd koelen met z'n allen.
Mm-hmm.
Wat je bijvoorbeeld ziet, is mensen die echt fors zijn van postuur. Die zijn echt dik. Er wordt vaak gezegd, doe het maar in de kist met een koelplaat eronder. Dan roep ik altijd, oké, ga je in de sauna zitten, zet de kachel buiten. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je geen warmte. Nou, dus als je een overleden in de koeling zet, in de gesloten kist, hout isoleert vreselijk.
Mm-hmm.
Ik begrijp dat niet helemaal.
Nee.
Dan kun je beter zorgen dat het hout weg is of dat de kist open staat als je in de koeling zit. Maar, en voor zo'n mensen zijn gewoon lastig het thuis te houden.
Ja.
En dat wordt in de les goed bedoeld gezegd van, oké, we hebben hier te maken met iemand met een heel vast postuur.
Mm-hmm.
Of iemand die heel slank is, die droogt te snel in, bij wijze van spreken.
Ja.
Nou, dat is een beetje de B-les.
Ja. Dan had je daar, om even weer een beetje humor erin te gooien. Je had daar een hele mooie uitspraak over. Dikke mensen, die noem je de windschoters.
Ja, dat klopt, de windschoters. Ja, dat klopt.
En verklaar je nader.
Ik had gehoopt dat je het niet over zou hebben. Maar,
ik vond hem zo leuk, ik gooi hem erin.
De windschoter. De windschoter is, jaren geleden was er op de radio was er iets, op tv. Dat in windschoten het meeste aantal cavitaries per vierkante meter waren.
Er zijn er ook nogal wat hier.
Nog steeds dus.
Steeds, ja.
En dat de windschoter daardoor eigenlijk wat forser was dan de gemiddelde Nederlander.
Ja.
De windschoter is voor mij heel interessant, omdat de windschoter vaak niet goed gaat. Dat wil niet zeggen dat iemand uit Rosmalen, de Rosmalen heet, die heet bij mij ook de windschoter. Een windschoter is echt een fors lichaam, denk aan 180 kilo.
Ja.
Een no-neck noem ik ze ook wel, waarbij de schouders hoger zijn dan het hoofd.
Mm-hmm.
Om even een beeld voor de luisteraar te vormen, voor de beelddenkers onder ons. Die zijn echt fors van postuur.
Ja.
Nou, dat kun je ook nagaan, dat die mensen die hebben heel veel bacteriën. De afkoeling gaat heel langzaam, omdat je heel veel vet bij je hebt.
Mm-hmm.
Je hebt een probleem met uit huis halen, want je bent te fors, je past niet door de deur, de kist past niet door de deur, je hebt een grote graf nodig.
Ja.
Nou, dat is een beetje de windschoten.
Ja, oké. Dus die heb jij gewoon de windschoten
gehad. Ja, die
door het hele land heet altijd de windschoten.
Ja, vooral als ik lesgeef, vraag ik altijd, is er ook iemand uit windschoten hier? Want dat kan natuurlijk best gevoelig zijn.
Ja.
En goed, dat wordt wel geaccepteerd.
Maar het is niet vervelend bedoeld.
Nee. Het is gewoon, dat is mooi, als je echt snapt wat een windschoten, wat ermee bedoeld wordt. En ik heb een uitvaartverzorger die het les gevolgd heeft, dan zie je ook ook dat hij mijn taalgebruik overneemt. Hè? Zo van, oké, ik heb hier een windschoter. Okay. En dan zonder daar verder diep op in te gaan, weet je gewoon exact wat je aantreft. Hè? Ja. Hoe het er dan uitziet. Ja. En hij weet dat hij de problemen zou gaan krijgen met de opbaring. Dus eigenlijk helpt het wel. Hamsterwangen is ook zo'n woord die ik veel gebruik. Hè?
Hoe zeg je dat?
Hamsterwangen. Dus dat je echt, ja, dus ja, dat je dikke wangetjes krijgt. Ja. Alsof je te veel gegeten hebt. Mm-hmm. Dan zeg ik al, laat de familie nu maar afscheid nemen. Dat is vanavond waarschijnlijk niet meer mogelijk.
Okay.
Dan heb je vaak subcutaan emfyseem, een gasvorming in de overledenen.
Ja.
Die zich heel snel vermenigvuldigt. Waardoor je, nou, het is net een paar hamsterwangen krijgt. En dan een bergje maar. Want daarna heb je voor de volgorde is dikke lippen, tong uit de mond, bloed uit de neus, kikkerogen, brilletje van het hoofd, knopjes uit de kist.
Ja, maar vanuit jouw boek inderdaad.
Ja. Nou, dat.
Weten wij het over het, ja.
En dat gaat razend rap, hoor. Dat gaat echt razend rap.
Ja, ja, daar verbaas ik mij over. Dat zo ongelooflijk snel gaat. Soms binnen een uur dat je...
Je kunt echt in een uur tot anderhalf kun je echt onherkenbaar worden.
Het is toch wel gek eigenlijk hoe dan een menselijk lichaam in elkaar zit. Dat is wel bijzonder.
Dat is heel bijzonder. Maken, ja, zolang als je leeft, gaat alles automatisch en gaat goed.
Ja.
En dan kom je te overlijden en ineens dan... je hele leven probeer je een beetje lekker te ruiken. Nou, ik verklap je het, mislukt je toch. Als je komt te overlijden...
Geen parfumpje.
Nee,
helaas pindakaas. Nog één vraag voordat we nog even naar muziek gaan. Jij geeft dus ook lessen en ook gevorderde lessen. Je zegt dat je het heel druk hebt. Is het dan niet dat je vanuit die groepen die lessen bij jou volgen, er iemand uit kunt pikken die jou eventueel kan ondersteunen?
Dan ga ik dingen zeggen die een ander misschien niet leuk vindt. Ik denk het niet. Nee. Ik stuit er voor de klas. Ik denk dat je echt een toch wel een uniek persoon voor de klas hebt. Hè? Vraag mijn cursisten. Iedereen. We hebben een hoop lol tijdens de les.
Ja.
Airbrush-lessen geef ik ook. Dus dat je overspuit van de overledenen.
Ja.
Dat zou ik een ander kunnen leren. Zeg maar zo van, oké, als je de techniek beheerst, zou je de cursus Airbrush kunnen geven.
Ja.
Maar ik denk ook werkelijk dat heel veel mensen naar mijn les komen. Ook naar aanleiding van het boek. Hè? Dus mensen die niet uitvaart gerelateerd zijn.
Nieuwsgierigheid?
Ja, nieuwsgierigheid. Maar ook... echt door mij willen, omdat dat ik er ben. Ik heb 20 jaar ervaring. Mm-hmm. Dat zal misschien heel pogerig klinken, maar 20 jaar ervaring.
En dit vak niet.
Het is echt mooi dat ik vanuit mijn ervaring... Ik heb heel veel praktijkverhalen tijdens mijn les. Dus het is niet, ik heb geen PowerPoint-presentatie. Want er is iemand uit de les die iets aanhaalt. Er is iets gebeurd in de familiekring. Mm-hmm. Waarbij je op inspringt en dan vervolgens daar ook een beetje antwoord op kan geven. En ook rust kunt geven. Dus het is... Ja, ik denk dat heel veel cursisten niet leuk zouden vinden als er ineens een andere leraar zou staan.
Nee,
en ik ben ook geen leraar. Weet je, wat ik al zei, we zijn allemaal 70% vocht.
Ja.
Gaan we met z'n allen in de zon staan verdampen.
Ja, maar jij staat daar wel met de nodige kennis.
Ik denk dat mijn kennis daar wel een goede reden is om bij mij de les te volgen. En niet het over te dragen aan een ander. Ik zie bijvoorbeeld heel veel cursisten die... ik geef ook klinische les, maar dan zitten ze met de kont op het bureau.
Ja.
Ze hangen wat aan de muur. Het is allemaal zo hangerig.
Ja.
Weet je, het moet feest zijn. Een beetje pret met Ed, zeg ik dan. Gewoon
ondanks dit onderwerp moet het gewoon wel een feestje zijn.
Ja, je ziet wel... ik geef ook les op scholen. Dat vind ik heel netjes. Want die krijgen dan bijvoorbeeld in de palliatieve zorg of sterven en rouw. Hebben ze dan een week... worden ze voorbereid op de dood. Mensen die in de zorg gaan.
Uh-huh.
Daar zie je wel, er zijn mijn lessen ook wat anders, wat voorzichtiger. Omdat er heel vaak emoties bij komen waarbij echt mensen... ik denk dat ik dat wel kan benoemen. Ik heb een jaar voor de MS-17 gewerkt, onder andere. Dat heb ik toen ook verteld, dat mijn werk is om nabestaanden de mogelijkheid te geven voor afscheid nemen. Uh-huh. En toen was er ook een meisje die raakte helemaal overstuur in de klas.
Uh-huh.
En die zei, maar waarom heb ik dan mijn opa niet kunnen zien? Weet je, dan gaat de les ineens heel anders.
Ja.
Dan wordt het ineens wat emotioneler, dat wordt beladen.
Je tipt iets aan.
Ja, ja.
Je raakt iets aan wat triggert en dan krijg je toch emotie, denk ik.
Ja, ja, veel. Ja.
Ja. En dat hoort er ook bij met zoiets.
Ja, gelukkig wel.
Ja,
ik vind het prachtig als mensen met huilen. Ja, het is niet leuk omdat ze huilen, maar dat ze emoties durven te tonen.
Nou ja, dat zeg ik. Ik heb dat boek van jou gelezen. En mijn dochter die zat naast me. Wat zit je nou te janken, zegt ze tegen mij.
Wat is me gelukt?
Ja, maar ik zeg ook, hier worden dingen zo eigenlijk heel mooi omschreven. Dat dan met de dood te maken heeft. Ja, eigenlijk heb ik daar helemaal geen last van gehad tijdens het lezen van dit boek. Het gaat over de dood. Maar zo heb ik het niet gevoeld en ervaren. En ik denk dat dat toch wel iets is. Nou, ik denk dat je jezelf daarmee op de borst kunt kloppen. Zo van, oké, dan heb ik toch denk ik op de goede manier dit boek geschreven. Want het rakelt wel emotie op, maar... het wordt zo mooi beschreven en je doet zulke mooie dingen voor de nabestaanden dat goede emotie is. Ik denk dat ik het zo goed zeg.
Ja, ik vind het heel mooi dat je het zo zegt. Ik vind het ook heel lief. Nou, het streelt me wel. Want ja. Weet je, het zijn natuurlijk verhalen die echt... het zijn geen verhalen, het zijn gewoon... het zijn echte dingen die gebeurd zijn.
En, levensecht.
Ja, echt levensecht, ja. Mm-hmm. En het, ik heb prosopagnosie... dat is een beetje ingewikkeld. Ik heb prosopagnosie, gezichtsblindheid. Dus ik kan geen gezichten herkennen, onthouden. Okay. Dat lukt mij niet. Okay. Gewoon omdat mijn hersens dat niet kunnen. Mm-hmm. Maar ik kan wel, zeg maar, als je nu vraagt hoe bijvoorbeeld een pand eruit ziet... Ik kom best wel nabestaanden tegen bij de supermarkt bijvoorbeeld. Die zeggen van, god, u bent bij mijn dochter geweest.
Yeah.
En dan vraag ik niet over de dochter, maar dan vraag ik bijvoorbeeld... Nou, noem eens iets van het huis, hoe het eruit zag.
Ja, dat weet je dan wel.
Hoe is het inricht, en dan kan ik het hele verhaal wel herinneren. En dat is ook in het boek voor mij heel gemakkelijk geweest. Mm-hmm. Want zo'n verhaal, dat tik ik gewoon zo weg. Want dat ligt zo sterk in mijn geheugen.
Ja, vergeet je ook nooit weer. Ik denk dat iedere verhaal, iedere ervaring in je geheugen blijft zitten. Denk ik. Ook na jaren nog.
Ja, ik hoop wel dat er wat vertrekt. Want op een gegeven moment zou je vol zijn.
Neem je het mee naar huis? Als
nee, helemaal niet. Nee,
helemaal
niet.
Je kan wel slapen.
Nee, ik heb daar niks last mee. Nee.
Maar dat moet ook niet.
Ik heb wel emoties bij de nabestaanden, hoor. Niet dat je denkt, er komt een koele kikker.
Nee,
helemaal niet. Ik huil
zo
ook mee.
Zo kom je ook niet over.
Ik vind best wel... wat ik heel zwaar vind, is dat als mensen 60 jaar bij elkaar geweest zijn... Mm, en je haalt één van twee uit huis, dan gaat je de middag mee.
Ja, dat
is echt niet. Leuk, hoor. Dat is echt niet leuk.
Nee, dat mensen die oud zijn en zo lang bij elkaar zijn, dat... Dat doet pijn gewoon.
Die weten alles van elkaar. Ja. Die weten elk moedervlekje en die weten elk gewoon. Die zijn zo intiem geweest en zo close met elkaar. Ja, als je dan een van de twee weg moet trekken omdat het gewoon niet meer kan.
Ja,
dat doet echt zeer. Ja, dat doet echt zeer. Ja,
dan eigenlijk voel je dat als falen dan? Dat je dat dan niet kan doen?
Nee, want ik faal niet, want ik weet overal wel een oplossing voor te verzinnen.
Dus ook dan, als het niet meer kan, dan weet jij gewoon, oké, als ik
dan
dat
is er
ga
nog steeds
doen,
een oplossing.
Dan is er nog een oplossing. Als ik dat dan ga doen, dan kan het eventueel wel op een andere manier, maar het kan wel.
En dat is ook wat ik al zei, en daarom heb ik die grote bus bij me. Het is een grote auto, maar er zit zoveel materiaal in. Lukt plan A niet, dan ga ik over naar plan B.
Ja.
En alles in overleg, hè? Dus je moet met mij niks, maar je mag alles.
Ja, maar goed, ik denk dat het ook heel verstandig is, want... ik denk dat je ook nabestaanden op een gegeven moment naar iets toe moet praten. Als het plan A niet lukt, dan moet je ze begeleiden naar plan B.
Begeleiden, zo zeg je het heel mooi. Ja,
toch?
En ook aanbieden welke mogelijkheden er zijn.
Ja.
En vooral luisteren, van wat is uw wens? Hè? Want ik kan niet uw dochter teruggeven, maar wat zal nog? Wat wilt u nog?
Ja.
Nou ja, dan zie je toch vaak dat ze bijvoorbeeld op de kamer opgebaard willen worden. Mm-hmm. In principe kun je zelfs zittend opgebaard worden. Hè? Als ik mijn overleden vervoer in de auto, dan zit die ook bij mij. Die ligt niet, maar die zit.
Okay.
Omdat ik graag het bloed...
Nou,
bloed stort, dan moet je de klinische les volgen, ga ik je het uitleggen.
Ja,
dat is een mooi voorbeeld
komen.
Ervan. Want bloed stort niet in een overleden. Hè? Nu niet, morgen niet, bloed stort niet. Dus als je wat de nabestaanden gaan willen, is toch meestal het hoofd. Hè? Dat vinden ze het mooiste om te zien. Een voet, je baat niet iemand op met alleen een voet, zeg maar. Nee. Want dat is niet, dat is niet wat ze willen.
Onder een laken bijvoorbeeld.
Nou, precies. Dus als ik ze rechtop in de auto zet, niet helemaal rechtop, want dan rijdt het heel lastig. Maar wel met het hoofd een heel eind omhoog. Mm-hmm. Is dat dan de bloed richting het voeteind zakt. Waarbij het hoofd er mooier uitziet.
Oh,
okay. Anders heb je kans op heel veel blauwe stuwing. En dat probeer ik te voorkomen.
Ja. Nou, mooi. Even naar muziek, even bijkomen. Dat doen we met Sting, Fragile. Fragile van Sting, dat blijft een heel mooi nummer. Goed, Edwin, jij zit hier nog steeds. En we hebben eigenlijk tekort aan de uur, daar komt het op neer.
Nou, hij babbelt veel, hè? En snel. Ja.
Ja, maar goed, het is ook een heel interessant onderwerp... waar je heel veel over kunt vertellen. De vraag komt wel eens bij jou, heb ik ook gelezen in je boek... of er eens een keer iemand mee mag met jou op de auto.
Dat vind ik heel ingewikkeld.
Ja.
Die vraag die wordt bijna dagelijks gesteld.
Echt waar?
Of per mail of per WhatsApp. Echt.
Met als reden...
Ik noem het een beetje de sensatiezoekers.
Ja, hè?
Ja, en ik vind het heel lastig. Mijn melding komt nooit gepland, hè? Dus je belt en ik ga.
Mm-hmm.
Dus iemand die meegaat, bijvoorbeeld iemand uit Delft. Stel voor dat je Delft wordt. Ik wil graag een keer met u mee. Dus maar hoe wil je dat dan organisatorisch gaan doen? Hè?
Ja.
Ik krijg een melding, ik stap in die auto en ik vertrek. Ik kan niet wachten op iemand die uit Delft komt.
Nee.
En ik vind met alle respect voor de overledene, het is geen proefexemplaar.
Nee.
Ik doe dingen die absoluut niet leuk zijn.
Mm-hmm.
De familie is zo erg verdrietig omdat ik ergens kom waar het al niet goed gaat. Hè? Want ik werk correctief, dus er is al echt iets aan de hand.
Ja.
En ik vind het heel lastig om dan tegen de familie te zeggen... van, nou kijk, ik heb iemand bij me, die moet het ook leren. Vind je het goed als ik de trucjes die ik op mijn vader toepas laat zien? Dat
werkt
niet zo.
Niet.
Nee. Verder ben ik qua communicatie gewoon echt... ik wou een woord zeggen, maar ik zat het niet doen op de radio. Ik ben wat ingewikkeld qua communicatie. Ben een beetje autistisch. Dus dat maakt het werken wel heel lastig, denk ik, met iemand. Hè. Ik werk altijd alleen en dat vind ik prettig. Ik vind het ook fijn om alleen bij de overledene te zijn. Dus kort samengevat, terugkomen op je vraag, iemand meenemen, komt maar zelden voor. Ja. Komt echt maar zelden voor.
Dan moet je al echt een reden hebben waarvan jij zegt, oké, daar kan ik wat mee.
Ja, maar zelfs de nabestaanden adviseren ik om er niet bij te zijn. Het mag natuurlijk wel. Mm-hmm. Maar ik doe echt best wel ingrijpende dingen. Soms open je lichaam om bijvoorbeeld de pacemaker te verwijderen.
Ja.
Ik vraag me af of de nabestaanden dat wel moeten zien. En wat ik in het verleden vaak gezien heb, is dat mijn mensen die meelopen flauw vallen. En dan moet ik ineens zorg gaan verlenen aan degene die ik bij me heb.
En dat kan niet.
Dat werkt niet.
Nee, snap ik. Ik snap wel dat iemand die ook indirect wat met de dood te maken heeft. Bijvoorbeeld iemand die werkt in de palliatieve zorg bijvoorbeeld. Dat die wel zou willen, wel een keer mee zou willen. Dat begrijp ik wel. Ik begrijp niet dat mensen die sensatie zoeken een keer mee willen.
Je merkt het vaak. Als je dan ziet, je hebt iemand bij me. Dat ze bijvoorbeeld zeggen, nou, ik hoop dat er nog een treinspringer komt vandaag.
Ja, bizar.
Dan zeg ik, weet je wat, doe je rugzak maar op en je helm op en je brommen staat en oprotten, want dan ben je niet geschikt.
Ik zou hem echt uit de auto zetten.
Dat is ook gebeurd in de praktijk, hoor. Dat gewoon echt mensen dat uitspreken. Mm-hmm. En toch zie je wel vaak, dat noem ik dan ook de sensatiezoekers.
Ja.
Eigenlijk moet je niet willen zien.
Nee, dat lijkt me
ook niet. En het lijkt me wel heel mooi om iemand er in detail op te leiden. Hè? Dus echt iemand mee te lopen die elke dag met je meegaat. En dan
die
niet,
echt wil.
Niet als assistent, maar echt dat ik uit kan leggen van dit is de kleur, dat ga ik doen. En dan zie je ook de verandering. En dan zo iemand op te leiden. Ik heb nu inmiddels 3 mensen meegehad op de auto. Mm-hmm. Om te zien of zij mijn werk over kunnen nemen. En je ziet wel dat als ze eenmaal zelfstandig gaan in de praktijk. Mm-hmm. Dat ze zich dan een beetje terugtrekken omdat de onzekerheid een rol gaat spelen. En vooral wat ik merk bij die 3 mensen is dat de beschikbaarheid. Hè? Dus altijd met je telefoon in je hol. Zo van, oké, overal waar je bent heb je bij
24 uur per dag eigenlijk beschikbaar zijn.
Ja.
Dat
moet niet, maar dat is, daar voel je je verantwoordelijk voor. En zeker
ben
als
jij 24 uur per dag beschikbaar?
Nee, niet meer. Je kunt me bellen s'nachts, maar dan ben ik niet zo vriendelijk. En het heeft ook geen meerwaarde. Als ik er kom, is het toch al te laat. Hè? Ja. Er is al heel veel aan de hand. Ja. En dat heeft nu geen zin meer. Dat deed ik voorheen wel, hoor. Maar om 2 uur in de nacht en de nabestaanden te gaan in Utrecht, dan ben ik dus morgens om 4 uur.
Ja.
Dat heeft voor mij geen zin. Nee.
Dat is niet, tijd is dan geen toegevoegde.
Nee, gezondheid laat dat ook niet toe.
Nee. Want jij doet het nu al 20 jaar.
Ja, nu 20 jaar. Ja. Ik ben 52,11. En ik merk wel in die 20 jaar dat je ziet ook andere dingen. Hè. Voorheen was het zo, een treinspringer zet je helemaal in elkaar. Mm-hmm. Daar heb ik heel veel met Marloes Dool gedaan, een collega van me.
Yeah.
Waar ik nog steeds goed contact mee heb. Daar zetten we een treinspringer echt van A tot B in elkaar. Mm. Dat deed je samengevat 16 uur over. Dus je was 8 uur met 2 personen bezig. Dan keek de familie na een minuut en dan zien ze eerst niet dat het hun dierbaar is. Daarna het lijkt toch wel wat op de mensen die ze kennen. Daarna zijn ze het helemaal. En je weet al, morgen is niet meer toonbaar, want het lichaam gaat heel snel achteruit. Dus dan heb je 16 uur gewerkt en dan kijken ze 10 minuten. Nu ben ik zover dat ik wel geleerd heb in de praktijk dat bijvoorbeeld bij een treinspringer door alleen een hand te laten zien als die nog intact is, de mensen hetzelfde rust krijgen als dat je het lichaam helemaal in elkaar zet.
Lijkt mij wel,
ja. Als ze maar de bevestiging hebben van het is inderdaad die persoon die zich
legt. Ja, precies. Ja, dat lijkt mij heel logisch.
En daar gaat het ook ver over, want ik heb een tijdje geleden heb ik ook iemand een hand van de overledene in de eigen hand gelegd. En dan weten ze dat het alleen een hand is. Hè. Dus ik geef al aan, trek het niet aan, want je hebt alleen een hand vast. Mm-hmm. En dat is dan wel onder een laken gebeurd. Hè. Dus de rest van de arm ligt onder een laken. Mm-hmm. Dus weten dat het los is. En toch pakken ze zoveel liefde, pakken ze dat vast. Dat is echt kippenvel.
Dat geloof ik direct. En dan denk dat je dan ook wel heel veel voldoening eruit haalt. Als je dat soort beelden ziet.
Dan lach ik van emoties. Dat is heel raar.
Ja.
Maar ik word er zo gelukkig van. Dat ik dacht van, dit heb ik ze toch kunnen bereiken. En je ziet ook de dankbaarheid in daarna. Ja. En dat ze zo blij zijn dat ze nog iets hebben kunnen zien. Of iets kunnen vast hebben houden. En het is niet alleen verminking door ongevallen. Waar ik het meest kom. Dat zijn overledenen meestal rond de derde dag. Mm-hmm. Die zo erg opzwellen door de bacteriegroei. Waarbij de deksel niet meer op de kist past. Waarbij lekkage plaatsvindt uit neus en mond. En wel geadviseerd is om niet meer te kijken. Dat is ook een goed advies. Mm-hmm. En in heel veel gevallen kun je dat dan zo weer bijsturen. Dat het overleden toch weer toonbaar en open in de kist kan. En dat de nabestaande toch nog thuis kan blijven.
Ja. Mag ik eens vragen hoe je dat dan doet?
Dat mag je zeker vragen.
Ja. Hoe doe je dat dan?
Ja, ik pak een hele lange naald, dat is een trocaar genoemd. En meestal werk ik van binnenuit. Dus die prik ik in het lichaam, 2 centimeter onder het borstbeen. En waar ik altijd begin is dat ik een bepaalde route hebt met die naald door het lichaam. Hè. Dus je gaat eerst naar de rechterkamer van het hart. Mm-hmm. Daarna ga je vocht uit de longen halen als dat vocht in zit. Daarna vocht achter de longen weg. Je haalt de maag leeg. Mm-hmm. Je keert de naald om via hetzelfde gaatje, wordt de blaas leeg gehaald. En daarna perforeer ik het darmpakket en dan krijg je vloeistof van mij terug via hetzelfde gaatje. Die zorgt dat de bacteriegroei wat minder wordt. En daarmee is de lekkage eigenlijk verholpen qua gezicht. En mocht het hele gezicht dik zijn van subcutaneum emfyseem, dan kan ik soms met een naaldje, doe ik dan via de oogleden, mm-hmm. maak ik een klein gaatje in en eigenlijk ontlucht hier de overledene.
Okay.
En dat is na die tijd niet zichtbaar, hè, maar de gaatjes die ik prik zijn op een plek die je niet ziet.
Mm-hmm.
En met een beetje mazzel kun je dan gas en vloeistof uit de overleden halen. Dat lukt niet altijd hoor, sommige lichamen zijn gewoon te slecht.
Ja.
En dan, dan is het gewoon einde. Dan moet je naar plan B. Dat is de overledene slank maken, zodat het in de kist past.
Ja.
En daarna de body seal toepassen, waarbij de overledene niet meer zichtbaar is, mm-hmm. niet meer toonbaar is, niet meer ruikt, maar dan wel thuis kan blijven.
Ja.
Je hebt nog steeds koeling nodig.
Maar goed, dat is voor de nabestaanden wel altijd het belangrijkste, als die maar thuis kan blijven.
Als paarden maar is, ja.
Ja. En ja. Dat begrijp ik heel goed. Ik begrijp heel goed dat dat heel belangrijk is.
Je kunt er dan naast zitten.
Ja.
En, het geeft heel veel rust, ja.
Ja, nou weet je, mijn vader is ook overleden aan slokdarmkanker. En die heb ik een dag voordat hij overleed nog gezien. En toen had hij zoveel pijn en hij was zo ziek. En dat is gewoon heel naar om dan afscheid te nemen. En toen heb ik aan de hand daarvan besloten van nou, ik ga er niet meer heen. Als hij overleden is, ik ga dat niet meer doen. En toch ben ik wel gegaan en daar ben ik heel blij om. Van dat was...
Ja, je ziet het verschil. Hè? Ik luister natuurlijk naar wat je vandaag verteld hebt.
Mm-hmm.
En dat je ziet dat je het afscheid van je vader veel positiever ervaren hebt dan het afscheid van je moeder. En simpelweg,
absoluut.
Omdat je een open kist had verwacht en die toch dicht bleek te zijn.
Ja.
En ook al, hoe zeg ik dat nog goed? Waarschijnlijk is dat ook correct geweest. Was je niet meer toonbaar geweest.
Vast.
Maar hadden ze dat anders aan kunnen pakken.
Precies.
En dan, dat is het verschil tussen toen en nu.
Ja.
Dat kan nu veel meer. Dat wordt ook veel meer geaccepteerd. Hè?
Ja, klopt. Ja, dat is ook zo, ja. En er wordt ook makkelijker over gesproken, denk ik.
Ja, dat hoop ik wel. Ja,
ja. Ik hoop eigenlijk, dat is eigenlijk wat ik ook wil bereiken, hè, door jou hier uit te nodigen, dat de dood is niet iets...
Lugubers,
nee. Is het niet.
Nee, ik binnenkort doe ik een pilot. Kim, mijn dochter, heeft eigenlijk gezegd... pap, kun je niet eens wat dingen gaan vertellen... waarbij mensen komen die angst hebben of vragen hebben over het overlijden?
Ja.
En dat noem ik dan ook feiten rondom mythes in de dood. Bijvoorbeeld, één voorbeeld daarvan. Als je dan zo'n zaaltje hebt, dan doe ik een beetje speels. Haal ik een overledene uit de koeling. Niet een echte overledene, hè, maar ik werk niet met overledenen bij mijn klinische lessen. Dus je hebt geen foto's en geen overledenen.
Nee. Gewoon puur vanuit jouw ervaring.
En ook wel beeldig, hè, dat je echt meegaat in mijn les.
Mm-hmm.
Dat ik bijvoorbeeld een overledene uit de koeling haal... en die ligt er dan gedeeltelijk gekleed. En dan doe ik een vinger over het been en die krijgt na 5 dagen een kippenvel.
Ja.
Nou, dan is de vraag stellen, kan dat? En dan laat ik de mensen ja of nee zeggen met het handje omhoog.
Mm-hmm.
En dan is het naar waarheid dat een overledene ook na 5 dagen... nog steeds kippenvel kan krijgen.
Dat is wel heel bijzonder. Dat heb ik
dat vind ik ook heel bijzonder. Ja.
Bijzonder.
Maar dat is mooi als je dat tijdens de les vertelt... of je gaat ooit de verzorging doen, dat de familie daar niet van schrikt. Hè?
Nee.
Je neemt ook tijdens de verzorging met familie... leg ook uit dat iemand kouder geworden is een tijd. Dat iemand stijver wordt, maar ook dat iemand tijdens de verzorging... nog kippenvel kan krijgen.
Ja. Bijzonder.
Ja.
Ik ook niet geweten.
Ja, het is wel heel mooi om te zien. Dat je denkt, er is dus nog... Je raakt de overleden aan en je krijgt eigenlijk een reactie terug.
Ja, precies.
En dat geeft aan dat je... Je wordt er automatisch voorzichtiger mee. Je hebt meer respect voor de overledene. Want het is net of die je nog voelt.
Ja,
bij zo'n spreken.
Ja dat zou je dan wel zeggen. Ja.
Ja.
Is niet zo natuurlijk, maar zou je dan wel zeggen. Als je inderdaad kippenvel ziet... Heb nooit geweten. Vind het wel.
Heb je wat geleerd vandaag?
Heb je wat geleerd, ja. Inderdaad. Nou, we hebben niet zo heel veel tijd meer, Edwin. Ik zou nog zo'n uur met je kunnen praten, want het is en blijft een heel bijzonder vak. Je hebt al heel veel mooie dingen gedaan en je hebt een mooi boek geschreven. En ik hoop dat je nog heel veel mooie dingen ook mag doen in dit mooie vak.
Ja, laten we daarvan uitgaan. Ja.
Ja, laten we daar maar van uitgaan. Ja. En dat je het nog met heel veel plezier ook mag doen, een aantal jaren. Mensen nabestaanden gelukkig maken. Want dat vind ik wel een hele mooie quote eigenlijk. Wat doe je eigenlijk? Ik maak nabestaanden gelukkiger.
Minder ongelukkig, ja.
Ja, nou ja.
Nou, ik vind het heel mooi dat jullie er ook aandacht aan besteden. Want het is natuurlijk wel... ik word een beetje als de gek met een gele auto gezien. Maar ik hoop wel dat als je me nu ziet rijden... dat je weet dat er heel veel emotie achter schuilt.
Absoluut, zeker. En ik kan ook echt de luisteraar aanraden om dit boek te gaan lezen.
Nou, dankjewel.
Ik was een beetje sceptisch natuurlijk. Ook vanuit mijn eigen ervaring. Maar ik heb mezelf gedwongen om het te lezen. En ik heb het met heel veel, het klinkt heel gek, met heel veel plezier gelezen.
Een lachende traan.
Een lachende traan, ja, absoluut. En er zitten hele komische dingen in, maar ook hele aangrijpende verhalen. Maar wel heel echt.
Dan kijk je in mijn wereld, hè?
Ik kijk inderdaad, en dat is ook wat ik gezegd heb. Zo heb ik het ook gezegd op Facebook. Ik wil u graag meenemen samen met Edwin in zijn wereld. En ik hoop dat dat een beetje gelukt is.
Nou, wat mij betreft zeer positief.
Nou, fijn. We moeten eruit, helaas. Ik wil jou heel erg bedanken voor jouw prachtige verhaal. Ik wens je nog heel veel succes met jouw mooie beroep en met jouw mooie bedrijf. En misschien als jij ooit nog eens een keer wat te vertellen hebt, dan ben je altijd welkom.
Nou, oh, super. Dank je wel voor je tijd.
Heel graag gedaan.
Dankjewel.
En wij gaan eruit met Eugene. Nee, dat gaan we niet doen. Wij gaan eruit met Edcilia Rombly. Rustpunt.